Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. Schriftlezing is uit Openbaring 19. We noemen nu Openbaring 19. En we zingen psalm 138, vers 3. Psalm 45, vers 6 en 7. Psalm 43, vers 3. En psalm 36, vers 2. We noemen nogmaals de schriftlezing uit Openbaring 19. En we zingen psalm 138, vers 3. Psalm 45, vers 6 en vers 7. Psalm 43, vers 3. En psalm 36, vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Gemeente, u vindt de schriftlezing voor deze middag opgetekend in het Nieuwe Testament, dan wel in het laatste Bijbelboek genaamd de Openbaringen aan Johannes. En daarvan nader hoofdstuk 19. Schriftlezing dus voor deze middag, Openbaring 19. En dan lezen we met elkaar vanaf het eerste vers tot en met het 21ste vers. Openbaringen 19, vanaf vers 1 tot het eind. Maar we doen ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen. Belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederop opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, in de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. En na deze hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel zeggende: Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heere, onze God. Want zijn oordelen zijn er waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. En zij zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God, die op den troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide, klein en groot. En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen, en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. En de heerlegers in den hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmede de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt den wijnpersbak van de wijn en des toorns en der gramschap des almachtigen Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag een engel staande in de zon en hij riep met een grote stem zeggende tot al de vogelen die in den hemelen, in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des groten Gods. Opdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend en het vlees der sterken en het vlees der paarden en degenen die daarop zitten en het vlees van alle vrijen en dienstknechten en kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en een heerleger vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard desgenen die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging, en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees.
We zingen gemeente voorafgaand aan de prediking uit de 45e psalm, het 6e en 7e vers. Psalm 45, vers 6. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heer, dies moet u voor hem buigen. Ik citeer eens dan: die rijke wereld staat u hulde doen en offeren, schat op schat. En het 7e vers: straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt ze voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. En wat er volgt in het 6e en 7e vers van Psalm 45.
Thank you.
Gemeente, de woorden van onze tekst vindt u deze middag opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, het 19e hoofdstuk uit de Openbaringen aan Johannes, en daarvan het 9e vers, het eerste gedeelte, dus de tekstwoorden vers 9, en daarvan het eerste gedeelte waar Gods woord en onze tekst als volgt luidt: schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Geliefde, we worden hier bepaald bij de eeuwige bruiloft. En als we dat zo zeggen, dan is dat op zich verwonderenswaardig. Als we dan juist ook wel de schriften lezen. Die schriften die zo in het begin, u weet het, al spreken over een huwelijk. Die eerste hoofdstukken uit het Oude Testament, uit het boek genaamd Genesis. Daar wordt ons voorgesteld dat huwelijk tussen die twee eerste mensenkinderen, Adam en Eva. Hoe de Heere zelf op die wonderlijke wijze dat huwelijk heeft tot stand gebracht. Het is een inzetting Gods. Ik zei het reeds op de eerste bladzijde van Gods woord. Maar telkens weer in Gods woord komen we dat huwelijk tegen tussen mensenkinderen. Tussen man en vrouw. Tussen twee mensen van verschillende geslachten. Dat is de inzetting Gods. Zal u niet nodig zijn om het voor te houden dat we daarom ook het huwelijk, zoals wij dat noemen in onze tijd, tussen twee mensen van hetzelfde geslacht hebben te verwerpen. Het is niet naar Gods woord, kan ook nooit een zegen over gevraagd worden en een zegen over ontvangen worden. Maar dat huwelijk wat God heeft ingesteld, dat vinden we dus in het begin van Gods woord. En daarom heeft de Heer Jezus Christus ook uiteindelijk zelf op de bruiloft te Kana daar zijn nabijheid willen betonen. Hij heeft daar willen komen en daar zichzelf willen vertonen. O, de Heere gebod er zijn zegen ook over. Maar begin van het Oude Testament, begin van het Nieuwe Testament, Johannes 2, die bruiloft te Kana. Maar ook nu aan het einde van Gods woord gekomen. En de Openbaringen lezen we opnieuw over een huwelijk. Maar nu, zoals u weet, geen huwelijk tussen twee mensenkinderen. Maar uiteindelijk het huwelijk tussen de Heer Jezus Christus en zijn bruidskerk. En dan is het waar, zeker. Hij is het die waarachtig God was. Maar ook waarachtig mens wilde worden. Om een kerk, een volk verloren in zonden en schuld, zich tot een bruidskerk te nemen. O gemeente, wat is dan juist opnieuw gezegd dat huwelijk een bijzondere instelling? Wat blijkt dat de band van het huwelijk een goddelijke instelling is? En ook wel te meer als we ons nog in herinnering roepen hoe opnieuw aan het begin van de schriften de Heere mens geschapen heeft, Adam geschapen heeft. Nadat hij al het voorgaande reeds had geschapen, dan zien we eigenlijk, en we lezen het zo, dat de Heere dan als Adam geschapen is, niet zegt, ziet, het is zeer goed. De Heere bedoelde met eerbied gezegd te zeggen, er ontbrak nog wat. Er moest nog wat aan die schepping worden toegevoegd. Eva. Kijk, en toen Adam en Eva geschapen waren. En toen Eva door de Heere zelf tot Adam was gebracht, toen zei de Heere, ziet, het is zeer goed. Ziet u het? Dat is nou wat de Heere beoogt. Als man en vrouw schiep hij hen. En toch wil ik er nog wat aan toevoegen. Want ik zei het, Adam is eerst gemaakt, zo spreekt ons huwelijksformulier immers ook. En daarna Eva. De vrouw is uit de man geschapen. Maar ze is ook na de man geschapen. Na de man geschapen, maar ook uit de man geschapen. En Eva is geschapen, geliefden, uiteindelijk ook om de man. Opdat zij Adam zou zijn tot een hulpe die als tegenover hem zou zijn. Kijk, dat is de goddelijke instelling. Ook dat is wat in onze tijd bijna niet meer gezegd mag worden. Maar jonge vrienden, jeugd, mag het toch vanmiddag misschien wel zeggen hier. Het is een gelukkig huwelijk hoor. Als het zulk een huwelijk mag zijn in overeenstemming met Gods woord. Kijk, dan is de man het hoofd. Dan regeert de man over de vrouw. Zoals Christus uiteindelijk over zijn gemeente geregeerd heeft als het hoofd zijner gemeente. En dan mag de bruid haar man dienen. Hem eren. Zoals Sarah haar man haar Heer noemde. Kijk, dat is wel een orde in de schrift. Maar het is toch een goddelijke orde. En wat God heeft ingesteld, dat is altijd goed. En dat blijft ook goed. Ach, zou het groot zijn, gemeente, als nou deze zaken ook zo onder ons gevonden zouden mogen worden. Dat de vrouw mocht leven om zich aan haar man te wijden. Zo was het immers in de staat der rechtheid. Zo heeft God het ook bedoeld. Maar God heeft dat huwelijk toen de tijd ingesteld als een profetie. Als een afschaduwing. Een afschaduwing van, ja, ik zei het zo straks, van dat geestelijke huwelijk. Waarvan hij het hoofd is. Kijk, dat eerste huwelijk in het paradijs. Dat was een heenwijzing uiteindelijk naar die eeuwige bruiloft. Naar dat eeuwige geestelijke huwelijk. Waar God zal zijn alles en in allen. Waar hij zich een kerk heeft geformeerd, heeft vergaderd, ten eeuwige leven. Kijk, als nou zo door de eeuwen heen, vanaf de dag der schepping tot aan de jongste dag toe, die kerk bijeen vergaderd zal zijn, dan zal gebeuren waar hier in Openbaringen 19 over gesproken wordt. Dan zal de bruiloft des lams aanbreken. Dan zal de bruiloftzaal geopend gaan worden. En zullen ze allen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Dan zal er vanaf dat ogenblik op aarde geen bruiloft meer zijn. Geen huwelijk meer gesloten worden. Dan zullen ze niet meer ten huwelijk gegeven worden. En ten huwelijk genomen worden. Nee, dan is de tijd voorbij. Dan is de eeuwigheid aangebroken. En kijk, dat is uiteindelijk ook wat de Heere aan Johannes daar op Patmos heeft willen onderwijzen. Want de openbaringen aan Johannes gedaan, die spreken ons aangaande de dingen die nog moeten geschieden. De laatste dingen. Oh, en wat spreekt dan juist ook wel het boek Openbaringen? Op velerlei wijze aangaande die laatste dingen. Veel zaken die voor u, voor mij, voor ons allen nog zo verborgen zijn. Waar ons het rechte licht, het rechte zicht uiteindelijk op ontbreekt. Maar toch, ik zei het, die zaken zullen gebeuren. Welke zaken? Nou, dat uiteindelijk ook Babylon, die grote hoer, zal vallen. En als ik dat zo zeg, dan heb ik het over de zaken die in het 18e hoofdstuk verwoord staan. U moet dat vanavond maar eens thuis nalezen. Dat is de tijd die ook zal aanbreken. Dat is de tijd die ook dan zal geschieden. Dat Babylon, die grote hoer, zal vallen. En Babylon, geliefden, dat is eigenlijk het beeld van heel, nou ja, laat ik het kort zeggen vanmorgen, vanmiddag, van heel de gode vijandige wereld. Van die wereld, van alles wat met de Heere geen rekening hield. Wat zich aan de Heere niet wilde onderwerpen. Wat de Heere niet wilde dienen. Wat met en voor de Heere niet wilde leven. Kijk, dat is het Babylon. Dat is die grote hoer. Dat is het beeld wat de Heere gebruikt in zijn woord. Want wat is een hoer? Ach, een hoer is eigenlijk toch heel eenvoudig die vrouw die zich geeft aan een ieder die haar maar hebben wil. Dat is een hoer. Nou kijk, dat is eigenlijk ook dat Babylon. Die gode vijandige wereld. Dat is natuurlijk die geestelijke overspeelster. Nou, van dat geestelijke Babylon spreekt de Heer in het 18e hoofdstuk. Er zal een dag aanbreken dat Babylon zal vallen. Die machtige stad die zich op aarde zo groot heeft gemaakt. Zo voor het voetlicht heeft gebracht. Die alles scheen te regeren en te heersen. Voor wie ieder zich boog. Waar ieder tegenaan keek. Er zal een dag aanbreken dat dat grote Babylon zal vallen. Wanneer is dat? Nou, geliefden, dat is de tijd als de Heere zegt en nou is de maat vol. Als de maat vol gezondigd is. Van die dag en die uren weet niemand. De Heer heeft het zelf gezegd, dan alleen mijn Vader in de hemel. Maar die dag breekt aan. Dan zal het wee, wee, wee klinken. Ik zei het, het 18e hoofdstuk spreekt erover, u moet het maar eens nalezen. Maar dan zal de rouwklagen bedreven worden over dat grote Babylon. Dat wat eens zo groot was, zo heerlijk was. Het zal geheel en al teniet gedaan worden. Babylon, die stad en al haar inwoners. En opnieuw moet ik het maar weer zeggen. Zullen wij daar dan bij horen? Zullen wij dat wee moeten uitroepen? Of zou het nou door genade anders mogen zijn? Dat we tot die scharen zullen mogen behoren die het halleluja zullen uitroepen. Want dat lees ik in het 19e hoofdstuk, nietwaar? Daar staat tegenover dat wee. Kijk, dat is de dag dat de scharen in de hemel voor eeuwig de Heere zal mogen grootmaken. Kijk, dan zullen de laatsten zijn toegebracht. Dan zal Gods huis vol worden. Dan zal de Heere alles zijn en in allen. Dan zullen ze eeuwig de Heere erkennen. Voor dat heilende weldaden aan hen bewezen. Mijn God, ik zal u eeuwig loven, toch? Omdat gij het hebt gedaan. Dan zal er een eeuwig halleluja klinken. Waarom? Nou, omdat de Heere zo schrijft. Johannes dan. Omdat de Heere de vijanden heeft veroordeeld, verdelgd heeft, maar ook in verband met die bruiloft, die dan eeuwig zal zijn, de bruiloft van het Lam. Dan zal er feest zijn. Dan zal het feest zijn met de Heere zelf. Kijk, die tijd, die dag. Daar wordt ons hier nou over gesproken. En u weet, dan spreekt de Heer in zijn woord op velelei wijzen en op velelei plaatsen in beeldspraak. Worden ons voorbeelden uit het alledaagse leven voorgesteld om uiteindelijk ons te tekenen hoe die bruiloft dan tot stand zal komen en hoe die bruiloft zal zijn. Nou, dat moest Johannes nou schrijven. Aan de kerk in zijn dagen. Vele eeuwen geleden. Toen de mensen in zijn tijd het wisten. Hoe een huwelijk in het oosten tot stand kwam. Hoe ging dat? Ja, anders natuurlijk jeugd dan in onze dagen. Dat huwelijk dat werd eigenlijk gesloten. Tussen de bruidegom. En de vader van de bruid. Dan was er een ogenblik dat die vader en die bruidegom tezamen spraken. Dat was dat ogenblik dat de vader aan die bruidegom zijn dochter gaf. Zijn dochter uithuwelijkte. Haar als een vrouw gaf aan een man. Kijk, als dat gebeurde. Dan was het huwelijk eigenlijk al een feit. Dan was er eigenlijk die geestelijke, nou ja, mag ik het zo zeggen, die geestelijke verloving. Dat is misschien iets wat we in onze tijd niet meer zo kennen. Maar toch, in de Bijbel lezen we van die zaken. Maar als dat huwelijk zo gesloten werd tussen de vader en de bruidegom, dan werd ook gesproken over de bruidschat. Die bruidschat die bruidegom moest betalen aan de vader van de bruid. En als ik dat zo zeg, en ik roep u de geschiedenis van Jacob en zijn schoonvader Laban in herinnering, dan zult u begrijpen wat ik bedoel. Jacob immers die Rachel heeft begeerd tot een vrouw. En hij met zijn schoonvader, de vader van die bruid, heeft afgesproken dat hij 7 jaren zou werken om Rachel tot zijn vrouw te krijgen. En na 7 jaren heeft Laban uiteindelijk niet Rachel, maar Lea aan Jacob gegeven. Maar Jacob heeft opnieuw raad gehouden en gesproken met Laban om nog 7 jaren te zullen arbeiden, om dan uiteindelijk Rachel te krijgen. Kijk, zo was er eigenlijk dat huwelijk reeds gekomen. Werden de zaken daarvoor bereid en toebereid. En gemeente, als het nou gaat over die voorbereiding tot dat huwelijk, dan hebben we het gezien wat daarvoor betaald moest worden. Jacob moest de bruidschat betalen. Hij moest arbeid leveren om uiteindelijk Rachel en Lea tot zijn vrouw te krijgen. Het kon zijn dat er geld betaald moest worden. Het kon zijn dat er een bepaalde hoeveelheid vee voor betaald moest worden. Maar het was vaak een grote schat, een grote som geld, een grote waarde die ervoor betaald moest worden, opdat uiteindelijk de bruidegom zijn vrouw tot een bruid zou mogen krijgen. En als dat nou gebeurd was, dan begon de voorbereidingstijd tot dat huwelijk. Dan moest die bruidschat verworven gaan worden, betaald gaan worden. En als dat uiteindelijk gebeurd was, dan was het de tijd dat de dag van de bruiloft aanbrak. Ik zei het, ik zeg het maar opnieuw, zaken die wij in onze tijd misschien niet zo goed meer herkennen, maar de Bijbel spreekt er ons over. En daarom houd ik het vanmiddag maar in kort voor, opdat we het verband van de schrift ook zouden mogen gaan begrijpen. Want als die dag van de bruiloft nou was aangebroken, dan gingen de bruidegom en zijn vrienden 's morgens vroeg uit naar het huis van de bruid. Om die bruid te gaan halen. En dan werd die bruid op feestelijke wijze getooid. Hebben we ervan gezongen, nietwaar? Dan leidt men haar met statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar koning. Ik heb het nooit gezien, ik heb het wel eens horen vertellen. Maar zo'n oostelijke bruiloft, dat is een hele bijzondere zaak. Een hele feestelijke, een hele sierlijke zaak. Het veel ceremonieel vertoon. Om dan uiteindelijk 's avonds in het huis van de bruidegom in te gaan en daar feest te houden. Kijk, dan werd de maaltijd gebruikt. En dan begon men vrolijk te zijn. Maar u begrijpt, geliefde, en de Heer heeft met dat beeld iets te zeggen. Wat dan? Het is een beeld om ons duidelijk te maken hoe die geestelijke, die eeuwige bruiloft des lams zal plaatsvinden. Dat bruiloftsfeest, dat huwelijk, zoals we zeiden, tussen de bruidegom Jezus Christus en zijn bruidskerk. Nou, nadat ik dat alles zo in een enkele pennenstreek heb proberen voor te houden, zult u het misschien wel begrijpen vanmiddag, hoe de lijnen dan lopen. Hoe God de Vader en God de Zoon, de Heer Jezus Christus, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid te samen hebben raad gehouden. Waar God de Vader zijn kerk, Gods kinderen, aan zijn Zoon heeft gegeven. Opdat zij zullen zijn hem ter vrouw. Opdat zijn kerk zou mogen delen in zijn liefde. Altijd in zijn nabijheid zou mogen zijn. Opdat die kerk altijd hem ter ere zou mogen leven. Nou kijk, daar werd nou in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid de raad over gehouden. Tussen de Vader en tussen de Zoon. Al degene die de Vader hem gegeven heeft, Die heeft hij gekocht met de dure prijs van zijn hartebloed. Ziet u het? Dat heeft de vader met de zoon besproken. Wat eraan voldaan moest worden, eer zijn kerk hem tot een bruid zou mogen gaan worden. Geen goud, geen zilver. Ge zijt niet door goud, niet door zilver verlost uit uw ijdele wandeling, maar door het dierbare bloed des lams. Kijk, die prijs der zielen, dat rantsoen, dat moest betaald worden, opdat er een volk verloren in zonden en schuld, een zwarte bruidskerk, eeuwig zou mogen delen in die onuitsprekelijke liefde. En geliefden daar, heeft de koning der kerk, dat lam gods, de Heer Jezus Christus, voor op aarde willen komen. O, welke middelaarsarbeid heeft hij daarvoor willen betalen. Jacob heeft 2 x 7 jaren gewerkt om zijn Rachel te verkrijgen. Maar hij heeft 33 jaren lang op aarde rondgewandeld. 33 jaren lang heeft hij in de weg zijner vernedering als een die dient willen dienen. O, wie zal het kunnen uitspreken wat het hem nou gekost heeft om zijn volk, door de Vader aan hem gegeven, eeuwig tot de zijne te mogen hebben, kroon en troon verlaten. En dan op deze wereld, door de zonde bevlekt en bezoedeld, hij de heilige, de volzalige in zichzelf, heeft zich niet geschaamd hun zijn broederen te noemen. Zijn broederen in alles gelijk geworden, doch uitgenomen de zonde. Hij die kwam, ik zei het als een die dient, die waarachtig God was en de menselijke natuur heeft aangenomen om uiteindelijk die prijs der zielen, dat rantsoen, te gaan voldoen. Waarom? O geliefden, omdat God het gezegd had, dat de ziel die gezondigd heeft, moest sterven. Die prijs, die gerechtigheid, dat bloed, dat moest betaald worden. Daar moest hij zijn leven voor geven, opdat hij zijn kerk eeuwig met zich zou mogen hebben. O gemeente, welke weg heeft hij daarvoor willen gaan? En toen hij daar voldaan had, toen de Vader die prijs betaald was, en hij het daar uitriep op Golgotha met grote stem, het is volbracht, toen heeft de Vader zijn kerk, zijn beminden, van eeuwigheid aan zijn zoon gegeven. Kijk, toen was de bruidsgat betaald, maar is de voorbereidingstijd op dat huwelijk, op die bruiloft des lams, op die eeuwige bruiloft, uiteindelijk aangebroken. Maar kijk, toen is de koning der kerk de hemel ingegaan. Het huis zijns vaders ingegaan. En heeft hij zijn vrienden uitgezonden om zich een bruidskerk op aarde te gaan formeren, te gaan vergaderen. Want dat gelooft gij van de ene heilige algemene christelijke kerk. Nou, dat de Zoon God zich een kerk ten eeuwige leven heeft vergaderd. Hoe gebeurt dat? Nou, door de dwaasheid der prediking. Door de verkondiging van Gods woord. Daarom heeft de Heer zijn knechten, zijn apostelen uitgezonden. Met het bevel, predik het evangelie aan alle creaturen. Heeft de Heer het gezegd. Gaat uit in al de windstreken der aarde. Predik het evangelie, houd aan, tijdig en ontijdig. En zo zijn de vrienden van de bruidegom, want dat zijn toch de geroepen ambtsdragers, als het recht ligt. Die hebben hem lief, zijn gewillig gemaakt tot zijn dienst, worden uitgezonden als engelen gods, als geschapen engelen. Tot de dienst dergenen die de zaligheid beërven zullen. Kijk, dat zijn niet die heilige troongeesten. Maar dat zijn mensenkinderen van gelijke bewegingen. Zondige schepselen. Kijk, die gaan uit. Om nou een bruid te gaan trekken. Om haar als een reine maagd uiteindelijk aan haar vriend, aan haar bruidegom te schenken. Zalig, zalig zijn degenen die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Zalig zijn zij die geroepen zijn. Nou de vraag. Dan gaan die vrienden van de bruidegom uit. Zondag aan zondag. In Doornspijk. In Vriezenveen. Op allerlei andere plaatsen. En gaat de roep, de nodiging tot die bruiloft uit. Ik vroeg het. Vraag het. Wat heeft dat uitgewerkt? Zalig zijn die geroepen zijn. Ik heb het vanmorgen al wat benoemd. Ik zeg het opnieuw. Maar nou wordt u zondag aan zondag geroepen. Die nodiging gaat bij den Heere vandaan welmenend uit. Met bevel van bekering en geloof. We worden allemaal uitwendig geroepen. Het is een groot voorrecht en gelijkertijd een grote verantwoordelijkheid. Want de Heere maakt onderscheid. Waarom? Dat valt niet te verklaren. Het ligt besloten in die eeuwige soevereine raad Gods. Dat hier in Vriezenveen, hier in de gemeente Bethel, nog dat woord, dat zuivere woord der waarheid uitgaat. De leer van vrije genade. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Zo wil de Heer niet met alle volkeren handelen, hoor. Als we dan om ons heen kijken in ons eigen vaderland en verder buiten, wat maakt de Heere geliefden dan toch onuitsprekelijk groot onderscheid? Als ik denk zo ook, met het oog op de nadere reformatie-herdenking. Wat heeft de Heer ons dan ontzettend veel gegeven? Dat wij dat zuivere woord, dat getrouwe woord Gods, overgezet in onze Nederlandse taal. Door onze statenvertalers. In de meest zuivere vertaling nog hebben. Dat wij de belijdenisgeschriften mogen hebben. De Heidelberger Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels, gegrond op Gods woord. Dat de Heer het hier in ons vaderland heeft gegeven, in onderscheid met zoveel landen, maar dat de Heer het ook nog onder ons heeft gelaten. Wat worden we uitwendig toch bijzonder geroepen. Valt me wel eens op, misschien u met mij, als we letten op de landen om ons heen, of als we erom door omstandigheden eens doorheen trekken. Dat zelfs ook in Duitsland, waar de reformatie is begonnen, dat er uiteindelijk bijna niets meer te vinden is. Waar Luther zo krachtig is gebruikt, door een middel in Gods hand, om die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, de leer van vrije genade te vertolken, dat er bijna niks meer over is. Dat Guido de Bray in de zuidelijke Nederlanden, in het tegenwoordige België, door de Heere gezet is. Een middel is geweest om die Nederlandse geloofsbelijdenis, die opnieuw die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen te vertolken. Dat er in België bijna niets meer te vinden is. En als ik denk aan Schotland, om nog één voorbeeld te noemen. Waar John Knox door de Heer is gezet. Waar hij heeft gewerkt. Een middel mocht zijn in Gods hand. Maar waar we nu in deze tijd moeten ontdekken dat er schier niets meer is overgebleven. Wat een bijzondere bemoeienissen gemeente dan met ons land. Wat een bijzondere bemoeienissen dan van de Heere met Vriezenveen. Wat een bijzondere bemoeienissen geliefde vanmiddag met u en met mij. Geroepen. Met een Heere vandaan welmenend hoor. Ten eerste is geen God dat hij liegen zou. Maar ik vraag het nog eens. Voor wie is nou die uitwendige roeping een inwendige geworden? Maar kijk, dat we het horen met het oor, dat is waar. Maar we zijn horende doof, ziende blind, hebben geen hart om het op te merken. Maar zalig, zo moest een apostel schrijven, zalig degene die geroepen zijn tot die bruiloft des Lams. Inwendig. Hij nou zo die vriendelijke nodiging bij de Heere vandaan gehoord. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden. Is het wel eens een wonder geworden dat hij een zwarte bruid, want zo wordt de kerk toch in het Oude Testament en met name in het boek Hooglied getekend, dat hij nou zo'n zwarte bruid begeert. Die bruidskerk, van wie het geschreven staat dat ze geen gedaante nog heerlijkheid in hem hebben gezien, dat zij hem zouden hebben begeerd. Dat geldt toch van ons van nature? Want er is niemand die naar God zoekt. En er is niemand die naar God vraagt. Niet tot één toe, in Doornspijk niet en in Vriezenveen niet hoor. Maar dat hij nou uit doet gaan. En dat hij ze nou nog roept. Tot die bruiloft. Tot zijn gemeenschap. Dat hij nou grotelijks lust heeft. Om met zulke, ja, overspeelsters. Want zo wordt de kerk opnieuw getekend. Om met zulke overspeelsters van doen te hebben. Is die nodiging, geliefde, wel eens aan het hart gelegd. Zalig zijn zij die geroepen zijn. Kijk, en als dat gebeurt, dan gebeurt er wat in het leven, hoor. Daar gaat de Heere trekken. Daar gaat de Heere werken. Hoe? Ach, we hebben er vanmorgen op enerlei wijze iets van gezegd. Kan zijn door middel van het oordeel aan te zeggen. De Heere leidt zijn kerk op verschillende wijzen. Uiteindelijk allemaal met hetzelfde doel, hoor. De ene wordt al zo geleid en een ander misschien al zo. Het gaat altijd langs die drie wegen, hoor. Maak daar geen onderscheid in. Dat bedoel ik natuurlijk niet te zeggen. Het gaat altijd langs die drie stukken. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Maar kijk, nou komt een Heere toch ook een volk te trekken. Die vriendelijk komt te lokken. Want zo zegt dat toch Hosea op een zekere plaats. Ik zal haar lokken. En voeren in de woestijn. En al daar zal ik naar haar hart spreken. Kijk, laat ook het zien van dat beeld. Tussen de man en de vrouw. Tussen een jongen en een meisje. Dus als de Heere nou inwendig gaat roepen, geliefde, kun je door het oordeel aangezegd te krijgen, getrokken worden. Maar je kunt ook door de liefde getrokken worden. Je moet zo denken aan wat ooit eens een oud baasje tegen me zei, vele jaren geleden alweer. Ik ben het nooit vergeten. En zei, mijn jongen, zegt hij, als de Heere werkt, moet je maar rekenen, dan werkt hij met twee handen. Hij zegt, hij gaat je drukken met de wet en hij gaat je met de liefde trekken. Het nooit vergeten. Maar ik geloof dat waar is. En ik geloof dat naar de schrift is. Nou, die vraag, is dat nou gebeurd? Dat dat woord Gods ging klinken. Dat je een beginsel, zondaar werd. Dat die wet u ging overtuigen. Dat ge niet tegen één, niet tegen twee, maar tegen al de geboden Gods gezondigd hebt. En geen daarvan gehouden hebt. En hoewel ge er alles aan hebt gedaan, toen, om die wet te gaan onderhouden, het moest inleven dat ge door een verbroken werkverbond nooit meer in die rechte gemeenschap met de Heere kon komen. Maar dat ook die liefde ging trekken. Dat er nou iets van uitging. Dat hij lieflijk overreed ging worden. Zoals Hosea het dan zegt, ik zal ze lokken. Wat is dat voor een werk? Ach, dat is zulke verborgen werking, dat is zulke zeer zoete werking. Zulk een krachtige, zulk een onwederstandelijke werking. Dat is het werk van Gods geest. Je kunt niet bekijken van waar het komt. Je kunt niet bekijken waar het heen gaat. Maar dat er is, dat weet je. Want dat geschiedt niet in een hoek. Hij door de liefde wordt getrokken. Als er iets van hem begint te geuren in je leven. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Gaat alles buiten hem zijn glans verliezen. Heel eenvoudig. Daarbij voor de wereld verdorven. Dan kan deze wereld met alles wat erop is, je hart niet meer verkwikken. Dan wordt het liefst op aarde ten diepste, ik zeg het voorzichtig hoor, maar dan wordt het liefste op aarde je ten diepste van nul en geenerlei waarde. Dan moet ik denken aan die jonge man. Die met zijn aanstaande vrouw op trouwen stond. Door de Heere werd stilgezet. En hoewel die alles had in de tijd en voor de tijd. En naar de mens gesproken, in onze tijd gezegd. De mooiste tijd van zijn leven tegemoet ging. Dat is toch natuurlijk niet waar, jonge vrienden? En dat doet er niks aan voor. Maar wat moest hij het inleven? Dat hij met al die weldaden nameloos arm was. Waarom? Omdat er een andere liefde ging trekken. Kijk, dat is de liefde van boven. En dat is ook een krachtige liefde. Het laat zich niet verklaren. Maar als die liefde er is, kun je het ook niet meer ontkennen. En nou ziet de liefde nooit meer op zichzelf, maar de liefde ziet altijd op een ander. Dan word je om de Heere te doen. Dan word je geroepen. Dan komt de Heere zich een kerk te trekken. Omdat hij haar begeert. Tot zijn vrouw. Maar als nou zo'n bruid wordt getrokken. Lieflijk wordt genodigd. Dan kan ze dat niet voor waar houden. Zou hij mij zulk een tot zijn vrouw willen hebben. Want ik zei het, het is niet alleen de liefde die trekt, maar het is ook die wet die drukt. En hij nou geroepen wordt inwendig, geliefde. Nou, dan zegt een Heer het, en het is zo waar hoor. Dan zou ik maken dat ze een wallig krijgen aan zichzelf. In geestelijk opzicht hoor. Dat is niet dat je psychisch een minder beeld, een minder waardig beeld van jezelf krijgt. Maar in geestelijk opzicht gaat de Heere maken dat je een wallig aan jezelf krijgt. Waarom? Omdat de Heere je de spiegel van zijn werk voorhoudt. Omdat de Heere je eerlijk gaat maken. En dan ga je allerlei ongerechtigheden zien. En zou hij dan nog zulk een tot zijn bruid begeren? Die zichzelf zo leert kennen als van de hoofdschedel tot de voetzool toe geheel en al melaats. Die niet alleen gezondigd heeft, maar dagelijks de schuld meerder maakt. Dagelijks alleen niet anders kan dan zonde met zonde vermeerderen. Kijk, hij komt zijn bruid voor te bereiden en toe te bereiden tot die bruiloft des lams. Maar wat is daar nou voor nodig? Nou, dat de kerk op aarde ook een bruiloftskleed ontvangt. Toch? Dat beeld kennen we. En dat is dat prachtige witte gewaad. Zulk een prachtige bruidsjurk. Zoals we het in onze tijd kennen. Maar kijk, dat is nou iets wat die bruid van zichzelf niet bezit. En zoals die bruidsjurk nou vaak een geschenk is. Zo is het in dat geestelijke huwelijk zeker een geschenk hoor. Maar alleen die bruidsjurk, dat bruidsgewaad ontvangen mag worden, zullen eerst al die andere klederen uit moeten. Want de Heere maakt arm en hij maakt rijk. De Heere doodt en hij maakt levend. En hij ontkleedt zijn volk opdat ze bekleed zullen worden met de klederen des heils. Kijk, en dat gaat nou gebeuren. Al eer die bruiloft aanbreekt. Dan zal het gebeuren in al degenen die geroepen worden. Dat ze hier eerst al hun eigen bedekkingen kwijt moeten. Dat is de voorbereidingstijd. Nou, ik maak nog eens vragen. Is dat nou de gang die de Heere kwam te houden in uw leven? Dat u in uw eigen oog afzichtelijk werd voor Gods oog. En dat je wel geprobeerd hebt op te tooien en begeerig te maken. Maar dat het uiteindelijk niet lukte. Kijk, zalig zijn degenen die geroepen zijn tot de bruiloft des Lams. Dat is soms strijd niet waar. Om het nou te verliezen. Hier aan deze zijde van het graf. Om nou te worden wat we zijn. Naakt te komen voor het aangezicht des Heeren. Kijk, als de Heere zijn werk niet was. Als de Heere nou niet zelf op die bruiloft des Lams zou gaan aanwerken. En alles daarvoor niet zelf in het werk zou gaan stellen. En alles niet zelf zou gaan vervullen. Dan zou er nooit een tot die bruiloft des Lams komen. Maar zijn werk is een volkomen werk. En daarom breekt er een dag aan in het leven van al degenen. Dat ze met de vijgenboombladeren zogezegd zich niet meer kunnen bedekken. Maar dat ze naakt voor de Heere komen te staan. Schuldig. Aan al de geboden des Heeren. En dat ze het moeten betuigen. Dat ze alles missen aan eigen kant. Maar wel zalig dan toch de mens die het mag gebeuren. Die van eeuwigheid verordineerd is. En die geroepen is in de tijd. Want die verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. Maar die geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. Kijk, dat gebeurt hoor. Door wie? Ja, door Gods hand alleen. Als ze gerechtvaardigd worden, wat betekent dat? Nou, onze tekst spreekt, ons schriftgedeelte spreekt van die rein, fijne, witte klederen. Dat zijn de heiligmakingen van die bruid. Dus met andere woorden, die bruid die krijgt die bruidsklederen aangetogen. En dat is de gerechtigheid, u begrijpt het, niet van zichzelf. Want aan eigen kant komen ze niet verder dan alleen maar ongerechtigheid op ongerechtigheid te vermenigvuldigen. Maar het is de gerechtigheid die ze geschonken krijgen. De rechtvaardigmakingen der heiligen. Nou, dan denk ik nog eens weer even terug aan de leer van onze vaderen. De leer van de reformatie, de leer van Gods woord. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Kun je er een antwoord op geven vanmiddag, Fries of heen? Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Onze vaderen hebben er een antwoord op gegeven. De Heere geven dat het ook in het hart mag liggen. Alleen door een waar geloof. Alleen door een waar geloof. Wat is dat voor een geloof? Nou, dat is een geschonken geloof. Want het geloof is een gave Gods. Als er nou iets is wat de kerk op aarde niet kon maken, was het wel dat. Maar ik zei het, zalig worden is Gods werk. En daarom neemt de Heer alles mee en schenkt hij aan zijn kerk alles. Opdat ze eeuwig met hem zullen zijn en eeuwig zalig worden. En daarom is dat geloof ook een gave Gods. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Door een waar geloof. Wat is dat ware geloof? Niet alleen een stellig weten, hè? En kennis. Waardoor ik alles voor waarachtig houd. Wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Het is wel nodig hoor vrienden, jonge vrienden, om op catechisatie te zitten. En morgenavond weer getrouw die leer te mogen leren. Maar het is niet alleen een stellig weten en kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar, en kijk, en dat is het wonder. Dat is het wonder Gods, maar ook een vast vertrouwen. Welk de Heilige Geest in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving der zonde, het eeuwige leven, de gerechtigheid geschonken is. Hoe? Uit loutere genade. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Hoe kom je nou aan die klederen? Des heils, aan die rechtvaardigmakingen, aan dat bruiloftskleed? Door een waar geloof. Ach, en ik zei het als het wonder. Dat kan de kerk, de bruidskerk op aarde niet klein krijgen. Dat hij ooit naar haar heeft willen omzien. Naar zo'n zwarte bruid. Want, zo zegt de Heidelberger dan toch, immers. Al is het dat met mijn geweten mij aanklaagt. Dat geldt van die geroepenen. Dat ze tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebben. En geen daarvan gehouden hebben. En als dat nou alles was. En nog steeds. Kijk, dat komt erachteraan. Ik zei het, dat is het wonder voor de kerk hoor. In beginsel. En nog steeds tot alle boosheid genijmen. Dat hij nogthans. Uit loutere genade. Mij de gerechtigheid en de genoegdoening van de Heer Jezus Christus. De gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Schenkt en toerekent. Zo wordt de kerk rechtvaardig voor God. Alleen door het geloof. Alleen door Gods daden. Door het werk des geestes in hun leven verheerlijk. Kijk, dan komt er een dag, een uurtje in de leven. En dat kunnen ze nooit vergeten hoor. Dan worden ze bekleed met dat fijn, rein lijnwaad. Ik wil toch weer vragen. Kun je dat ogenblikje in je leven aanwijzen? Ja, moet iedereen dat nou zo weten? Nee, ik vraag het heel eerlijk. Weet je ervan? Hoe je in je schaamte voor de Heere bekleed zijt met de klederen des heils. Die hij verwierf, geweven heeft. Met de prijs van zijn hartebloed betaald heeft. De gerechtigheid niet alleen verworven heeft. Maar het ook u kwam toe te rekenen, te schenken. Dat gebeurt niet in een hoek hoor. Jonge vrienden, jeugd. Nooit laten wijsmaken. Gebeurt niet in een hoek. Dat kan de kerk nooit op aarde meer vergeten. Want dan leidt men haar in statie uit haar woning. In kleding rijk gestikt tot haar koning. Kijk, dan worden ze aan hem gegeven. Weet je wat er gebeurt dan? Ik zeg het in alle voorzichtigheid en met alle teerheid. Maar als nou een bruidegom zijn bruid mag gaan ontmoeten. Dan kust hij haar. De kussen zijn ons. Kun je dan weten dat je zalig bent of kun je weten dat je niet zalig bent? Kun je weten hoor. Want dan heb je liefste aanschouwd. Wie is dan uw liefste? Meer dan een andere liefste. Nou dan roept de kerk het uit, mijn liefste is blank en rood. En hij draagt een banier boven 10.000. Kijk, dan zijn ze aan hem gegeven. Van eeuwigheid. Verordineerd. Geroepen in de tijd. Gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijk. Maar kijk, ik zei het is nog voorbereidingstijd over de kerk op aarde. Want als ze aan haar bruidegom worden gegeven. En met hem verenigd zijn geworden. Door den geloven. Één plant met hem geworden zijn. Niet alleen in de gelijkmaking zijn doods, maar ook in de gelijkmaking zijn er opstanding. Dan hebben ze de zaligheid, of niet? Volk des Heren vanmiddag, dan hebben ze de zaligheid, toch? En het is waar hoor. Bij den Heren vandaan ligt vast. Maar kijk, dan zeg ik. Zal u al mijn liefde waardig schatten. Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten. Kijk, en dat doet de koning de kerk met zijn bruid. Die van eeuwigheid heeft lief gehad, die laat hij dan nooit meer los. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Maar de kerk moet wel hier in de tijd op aarde. Door het strijdperk van het leven. Door het meezeg der ellende. Zalig. Johannes, dat moet je schrijven. Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft des Lams. Kijk, dan wordt Gods woord zo lief en dierbaar, nietwaar? Dat het een Heere zelf komt te schrijven. Zelf komt te betuigen. Want als er nou iets is wat de kerk op aarde, die bruidskerk, Gods kinderen. Die weet hebben van die roeping Gods. En die weet hebben van die genade hem geschonken in dat dodelijks tijdsgewricht. Hoe de schuld kwam weggenomen te worden. En de gerechtigheid uit hem hen geschonken werd. En die onrust in de ziel werd weggenomen. En er de zalige vrede werd ingestort. Waar hij zich openbaarde aan het hart. Ik de uwe en gij de mijne. Kijk, dan denken ze dat er nooit meer scheiding komt. En denken ze dat het altijd zo blijft. Die eerste liefde. Toch? Vraag nog eens een keer. Begrijpt u het? Begrijpt u het waarom Johannes nou moest schrijven? Zalig zijn zij die geroepen zijn. Begrijpt u waarom Johannes dat moest schrijven? Omdat de kerk, de bruidskerk op aarde, ondanks al de genoten weldaden, zo vaak over de wereld gaat en niet meer kan geloven. En dat is ook wel te begrijpen hoor. Maar kijk, hij nou dat zuivere, rein, fijn, witte lijnwaad hebben ontvangen. En het mocht leren dat er nou geen vlek en geen rimpel, geen smetje meer aan u te vinden was. Omdat je gewassen bent door het dierbare bloed des Lams. En je moet dan weer door de tijd voortreizen. En je kunt niet anders dan vallen en struikelen. Dan alle dagen opnieuw maar weer. Je duizendmaal waardig maken dat hij zijn liefde komt in te houden. En het gebeurt ook wel eens hoor. Want die liefde uitgestort in het hart, in het beginsel, is niet alle dagen zo kennelijk. Je moet nog denken aan de man. De enige jaren terug door de Heer in de ruimte werd gesteld en hij belde. Mijn dominee zou eens willen komen. En dan moet ik je wat vertellen. Ik ben er stond op mijn fiets gestapt en erin gefietst. Het was in de zomer en we hebben s'avonds lang buiten gezeten. Want hij kon niet zwijgen. Had grote heil aan hem bewezen. En zijn mond vloeide over tot Gods Heer. Maar het was al laat. Ik zei tegen hem, ik zei, man, ik geloof toch niet dat het zo blijft hoor. Mag je niet zeggen, dominee, dat weet ik wel. Maar als er een liefdesband geboren had, worden we elkaar ook eerlijk behandelen, toch? Ik zei, man, het zal niet zo blijven, hoor. Ik kan het me niet voorstellen. Ik weet wel wat u bedoelt. Ik heb het vaak gehoord, maar ik kan het me niet voorstellen. Ik zei het alweer een tijdje terug. Maar toen ik hem enige tijd geleden opnieuw zo ergens ontmoette. En het hem vroeg, hoe is het? Toen welden de dikke tranen in de ogen van die grote man. En huilde hij als een jongen. Ik moet vaak aan uw woorden terugdenken. Ik ben die liefde weer kwijt. Is de Heer dan toch niet goed geweest? Ach nee, dominee. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Ik, zei hij. Schrijf, Johannes. Zalig zijn. Kun je altijd bekijken, hè? Dat weet de Heer wel. Maar wat hij gewerkt heeft. Die roeping Gods. En die verkiezing Gods. Die zijn onberouwelijk, hoor. Dat je er geen zicht meer hebt op hebt, dat is waar. En dat die liefde niet meer kennelijk is. En dat die wederliefde tot een Heer al helemaal zo ver weg is. En dat de liefde tot de wereld waarvan je dacht dat dat wel voorgoed voorbij zou zijn, springlevend is. En dat je daarom niet meer in dat witte bruidsgewaad over de wereld gaat, maar met het rouwkleed over de wereld gaat, dat begrijpt de Heer hoor. En dat is nou het woord. Want hij doet zich overhouden een ellendig, een arm volk. Wat hebben ze nodig? Wat wensen ze, laat ik dat vragen. Wat wensen ze? Dat ze nog eens weer derwaarts geleid zouden worden. Waar? Op dat plaatsje. Waar de Heere ze kuste. En het nog eens opnieuw komt te betuigen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Zalig zijn die geroepen zijn tot de bruiloft des Lams. Kijk, nou moet de kerk hier in de tijd op aarde door veel verdrukking ingaan in het koninkrijk Gods. Een verdrukking van 10 dagen, zo schreef Johannes toch? Maar het zijn vaak wegen van grote duisternis. Want die bruiloft begon als het avond was. Als het donker is. Dus die tijd moet de kerk eerst door. U praat niet erg goed van dat leven met de Heere. Vergeef het me. Maar ik bedoel dit voor te stellen. Dat wat de Heere begonnen is. Dat voltooit hij. En niet de kerk. En er is een volk vanmiddag onder ons ongetwijfeld. Dat is daar ziels verheugd over. Dat ze er in beginsel niets meer aan bij hoefden te dragen. Dat het alles toen zijn werk was. Maar dat het ook tot aan de voleinding toe zijn werk blijft. Daarom worden ze zalig. Dan begint de bruiloft des Lams. Wat zal dat een dag zijn, geliefden, als men dan haar bij het sterven. Of op de jongste dag. Met statie uit haar woning leidt. In kleding, rijk gestikt tot haar koning. Maar kijk, dan mag de kerk toch dat rouwgewaad uitdoen. Hoor. Die bezoedelde klederen gaan dan uit. En ontvangen ze toch dat bruiloftskleed. Dan zal hij het zeggen, komt in, gij gezegende des vaders. En beërft het koninkrijk dat u weggelegd is voor de grondlegging der wereld. Kijk, dan gaat het om de bruiloft des Lams. Maak ik dit nog van zeggen. De bruiloft des Lams. Een opmerkelijke uitdrukking, nietwaar? De bruidspaar wat deze week in het huwelijk op te treden. We weten hoe het gaat dan. Dat is de eerste vraag van veel mensen. En hoe zag ze eruit dan? Dan staat eigenlijk de bruid in het middelpunt. Mijn eigen dochter hoopt over enige weken ook te trouwen. Het draait allemaal om de bruid. En draait op aarde ook vaak om de bruid. Tot haar schande. Maar in de hemel gaat het om hem. Daar gaat het om de bruidegom. Want daar is het in het leven van de bruid toch om te doen geweest. Of niet? Hij uitziet naar het huwelijk, daar gaat het niet om de dag. Als het goed ligt. Dan gaat niet alles wat erbij hoort. Maar dan gaat het om die ander. Nou zo is het nou ook in het leven van diegene die geroepen worden tot de bruiloft des Lams. Die is het om de Heere te doen. Die is het om de Heere te doen. Voor wie geldt dat vanmiddag? Wie roept het nou wel eens stilletjes uit? Heere, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart... Het zou mijn oog op aarde nevens u nog lusten. Dan kan je vrouw je niet gelukkig maken hoor. Dan kunnen je kinderen je niet gelukkig maken. Pas op hoor, ik veracht het niet. Echt niet. Maar als de kerk hem kwijt is, zijn ze alles kwijt. zijn ze de ellendigste van alle schepselen. Maar als de Heere zich is verwaardigd, om ze in het gedaante van zijn woord aan hun zielen te openbaren, en hen eens weer kust en vriendelijk tot haar hart gaat spreken, dan zijn ze als een kind zo blij. Zalig. Toch? Kun je niet uitdrukken. Maar zalig. Degene die geroepen zijn tot de bruiloft des Lams. Kijk, dan is hij alles. Dan zijn er in de kerk, in die bruiloftzaal, ook geen kerkmuren meer. Dat valt ook allemaal weg. Eén geslacht, één taal, één natie, één volk, één Here. Gaat geloof over in aanschouwen. En breekt de bruiloft des Lams aan, zal het avondmaal genoten worden. Zullen ze aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Kijk, dan zie je op een bruiloft wel eens mensen die je nooit eerder hebt gezien. Maar als je met elkaar in gesprek gaat, dan zeg je, joh, ben je dan ook familie? Nooit geweten. Dan zullen er misschien zijn die wij er niet hadden verwacht. En die toch geroepen zijn. Maar geliefde, dan nou ga ik eindigen. Zalig zijn die geroepen zijn. Maar wat zal het zijn als je straks wel geroepen bent? En als die dwaze maagden bij het sterven roept en klopt. Doe mij open, doe mij open. En je zult dan buiten moeten staan. Dat de Heer zegt, ik heb je nooit gekend. Je bent wel geroepen, maar waar is nou de bruiloftskleed? Daar sta je dan met je lompen. Met je eigen gewaande klederen en bedekkingen. En dan buiten. Dan ben je niet zalig, maar rampzalig. Kan ik ook niet uitdrukken. De Heere geef het maar in te leven. Wat het is om nu rampzalig te zijn. Opdat je nog zalig zoudt worden. Hoe? Uit genade. Uit genade. Opdat je straks eeuwig daar hem zou mogen ontmoeten. Zalig zijn degenen die geroepen zijn. Tot de bruiloft des Lams. Amen. Slotzang, gemeente, vindt u in Psalm 36. En daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als godsbergen. Uw oordeel grondloos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Het tweede van Psalm 36. gaat dan heen in vrede naar uw huizen. Dragen met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.